onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu samen van Psalm 89, de versen 19 en 7. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, en hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 19 en 7 van Psalm 89.
Thank you.
gemeente, luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de lezing van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 31 en daarvan het 19e vers, Psalm 31, vers 19, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Schriftlezing vindt u in Johannes 19 en daarvan de versen 1 tot en met 17. Johannes 19 vers 1 tot en met 17. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om, en zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslaag. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hem: Ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggen: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen: neemt gij hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zou geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven waar. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende, indien ge deze loslaat, zo zijt ge des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Litos Trotos, aan in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het paasgaar omtrent de zesde uren, en hij zei tot de Joden, ziet uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats geraamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Tot zover. Tekstwoorden gemeente vindt u in dit schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Johannes 19, vers 16b en vers 17. Johannes 19, vers 16, het tweede gedeelte en het 17e vers. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, gij zijt het die ons in uw trouw en goedheid aan de morgen van deze dag samenbrengt in uw huis. Samen met een rouwdragende familie. Familie die deze week stond aan het graf van een geliefde man, vader, schoonvader en opa. En in welke andere betrekking hij dan ook tot ons heeft gestaan. Wat een sprake gaat er ook weer van dit sterven uit. En wij bidden van u, Heere, waar de familie de behoefte betoont om dit alles voor uw aangezicht te brengen. Wil ze gedenken in hun nood, in hun verdriet en in hun rouw. En dat het hun allen mag gelden, dat wat wij gezongen hebben. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Vanmorgen mag dat woord der verzoening weer gepredikt worden. Mag ons verkondigd worden dat er bij de Heere Jezus Christus voor de grootste van de zondaren uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En geef dat dit woord gehoord mag worden. Gehoord mag worden met het hart. En dan hebben we zo nodig de bediening van uw Heilige Geest. En daarom komen wij u dan ook allereerst smeken. Heere, ontferm u niet alleen over de rouwdragende familie, maar over ons als uw gemeente. En geef dat het woord een snelle loop zal mogen hebben vanmorgen onder ons, onder jong en oud, want dat woord kan ons opschoon wij alles missen door zijn smaak en hart en zinnen streden. En wat is het dan een zegen, Heere, dat het woord nog kan en mag uitgaan in alle rust en in alle vrede. En wij smeken van u dat wij vanmorgen in die rust mogen zitten in uw huis, dat niets de dienst zal verstoren. Er is zo weinig voor nodig om de loop van uw woord in de weg te staan. En allermeest staan wij onszelf in de weg daarbij, Heer. We kunnen zoveel hebben meegenomen naar de kerk. Er kunnen zoveel moeite en zorgen zijn in ons leven, in ons gezin, in onze familie. Maar wij bidden van u, geef dat wij vanmorgen onder een geopende hemel mogen neerzitten. En dat het woord des levens, als het brood des levens, door ons mag worden opgegeten. En dat wij er ons gesterkt door zouden weten. Immers wie van dat woord mag eten, zal niet sterven, maar leven. Eeuwig leven. U kent alle noden en zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Gedenk de zieken, Heer. Gedenk de weduwen, de weduwnaren en de wezen. Wij zeggen uw naam ootmoedig dank dat de heer Brand weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. Na een ingrijpende operatie. Wat hebt u ook in dit alles betoond nog bemoeienissen met hem te hebben, dat u geen lust heeft gehad in zijn dood, maar in zijn leven. En geef dat hij met dit alles bij u de Heere zou mogen schuilen. Heere, wij zeggen uw naam ootmoedig dank dat wij weer goede berichten mogen horen aangaande de kleine lieve Bruinsma. Zijn toestand die zeer kritiek is geweest, mag langzaam maar zeker verbeteren. En ook al zijn de zorgen dan nog ontelbaar, in dit alles is het de behoefte van de familie om uw grote naam te erkennen voor alles wat u nog tot hiertoe hebt willen schenken. Gedenk, Heer, dit kind en de ouders en alle die er in zorg omheen staan, in uw gunst en in uw genade. Wat zou het groot zijn als het mag leven in het hart. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die staat zijn gunstgebied zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Dank ook dat de familie van Wiltenburg mocht gedenken. Hoe gij ze 45 jaar geleden in de band van het huwelijk aan elkaar wilde verbinden. Groot is uw trouw en goedheid daarin geweest, dat het mag leven in hun hart, wat zal ik den Heere vergelden, voor al zijn weldaden aan mij, aan ons bewezen. Dank ook dat u in een tweetal gezinnen der gemeente kinderzegen hebt willen schijnen. Er mochten twee gezonde zoons geboren worden, bij de familie van de Graaf en de familie Boersma. En zo gaat u voort, Heer, om ook in het midden der gemeente uw kerk te vergaderen. O, dat het een Godgeheiligd zaad zou mogen zijn, dat eenmaal het gezegend aardrijk zal erven. Wil ook in de harten van deze kinderen dat wonderenwerk van de wedergeboorte werken, door de kracht van uw woord en uw geest. En geef de ouders de liefde, de bewogenheid tot hun kinderen, dat zij ze mogen opvoeden in de vrezen tot uw naam. Heren, u weet wat er leeft binnen de kerk waartoe wij mogen behoren. Grote zorgen zijn er omtrent het voortbestaan van de kerk, waarin u ons een plaats hebt geschonken, waarin we gedoopt werden, waarin we werden opgevoed, waarin wij belijdenis hebben gedaan wellicht, avondmaal mogen vieren. Heren, houd uw werk in stand. Laat niet varen de werken uw handen. En geef dat wij met deze dingen biddend voor uw aangezicht werkzaam mogen zijn. Dat wij in dit alles de troon van uw goddelijke genade mogen aanlopen als een waterstroom. Gedenk onze broeder van de Graaf, als hij aanstaande dinsdag het woord tot ons als gemeente zal richten. Geef hem alles wat daartoe nodig is en geef dat ook hij zich omringd mag weten in zijn verantwoordelijke taak door de voorbeden van onze gemeente. Wij dragen degenen op die deze week hopen te vertrekken naar Roemenië. Wilt u ze gedenken, Heer, veilig geleiden en geef dat alle werk dat ze van plan zijn om daar te doen ook zal mogen gelukken en dat kennelijk uw zegen over dit alles ervaren zal mogen worden. En wees dan ook met al die mede-christenen in nood, waar dan ook in de wereld, geef dat het werk van de zending en van de evangelisatie nog rijke vruchten zal mogen voortbrengen tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van zondaren. Heren, wij hebben u ontzettend veel te vragen, maar u hebt het zelf gezegd, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zo mogen wij ook de gaven die we mogen afzonderen bevelen aan u. Als wij mogen geven voor het werk van de medische zending in Kenia, waar Anneke van Utrecht werkzaam is, wil ook haar gedenken in haar verantwoordelijke taak. Geef dat zij de christelijke barmhartigheid mag bewijzen in nauwe relatie tot u, o grote weldoener, de gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. En als wij mogen geven voor de christelijke belangen, wil ook daarover uw zegen gebieden. Vele instanties mogen delen in de gelden die wij ophalen. En dan willen wij toch heel in het bijzonder de Stichting Gideon gedenken, die uw woord mag verspreiden op die plaatsen waar mensen niet vragen naar uw woord, maar waar gij in uw trouw en goedheid dat woord aanbiedt, opdat zij door uw woord te lezen hem zullen vinden in wie alleen het leven ligt. Heer, geef dat wij vandaag onder uw zegen mogen samen zijn. O, wil de macht van de boze verbreken. De boze machten die ook werkzaam zijn in Dordrecht, heel nadrukkelijk. Hoe zijn wij er ook de afgelopen week bij bepaald? Waar een hypnotiseur vele mensen onder zijn macht brengt. O God, wil dat werk breken. En uw koninkrijk en de macht en kracht daarvan aan het licht brengt. Werp de troon van de Satan neer. Lieve Heer, wat zijn we toch afhankelijk van u. Zie dan in gunst en genade op ons van bovenin. Doe verzoening over onze zonden. En hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij maken u het volgende bekend. De gemeenteavond van dinsdag aanstaan in de Pauluskerk zal ook worden uitgezonden voor de kerktelefoon. Verder attenderen wij u op de Bijbelkringavond, die morgen zal worden gehouden, morgenavond om 8:00 in de consistorie van de Augustijnenkerk. Wij hopen weer verder te gaan met de behandeling van de Colossensebrief. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte bestemd voor de medische zending in Kenia, waar onze Anneke van Utrecht werkzaam is. Tweede collecte voor de christelijke belangen. Diverse christelijke instanties zullen worden geholpen in hun diverse werkzaamheden. En de derde collecte, de open schaalcollecte aan de uitgang, is bestemd voor de kerkvoogdij. Tevens herinneren wij u aan de offerblokken en de zendingsbussen. De Heere zegenen u en uw gaven. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking van Psalm 38, de versen 2, 3 en 4. Psalm 38, vers 2, 3 en 4. gemeente, de apostel van de liefde, Johannes, die begint in het eerste hoofdstuk van het evangelie, dat hij door Gods genade heeft mogen schrijven, te zeggen, hij, en daarmee bedoelt hij de Heer Jezus Christus, is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En deze vreselijke waarheid voltrekt zich als het ware vanmorgen voor onze ogen. De tekst begint ermee. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Ontzettende gedachte. Laat dat maar eens op u inwerken. Want dat betekent heel concreet dit, gemeente. God heeft zijn lieve zoon gegeven, opdat wij hem in het geloof zouden aannemen als onze borg en zaligmaker. Zo heeft Jezus het ook zelf verwoord. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. Hier is dus het allergrootste geschenk dat God kon geven. Meer kon God niet geven, want in zijn zoon geeft hij zichzelf. Maar wat is het antwoord op die onbegrijpelijke liefde van God? Haat. Bittere haat en vijandschap. Zo dicht bij Jezus en toch nog verloren. Jezus onderhand bereik. Ja, meer nog, ze hebben hier Jezus in handen. In de meest letterlijke zin van het woord. Maar het zijn geen handen die begeerig zijn om hem te omhelzen. Die hem in de armen sluiten en het zeggen, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn metgezel. En nu heeft God zijn zoon juist daartoe gegeven. En hoe heeft de Heer Jezus Christus zelf genodigd? Dagen zonder getal in zijn omwandeling op aarde. Wie van ons herinnert zich niet alle vriendelijkste woorden van deze zaligmaker? Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heeft hij het niet gezegd? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar ziet wat hier gebeurt. Hij wordt uitgeworpen. Dat is de reactie op die nodiging van Christus. En wat dan het allerergste is, dat gebeurt onder de dekmantel van de godsdienst. We hebben het gelezen dat de Joden tot Pilatus zeggen, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Met andere woorden, gemeente, met de Bijbel in de hand. Een vijand te zijn van Christus en van zijn offer, dat is dus kennelijk mogelijk. En de wereld huilt met de godsdienst mee in de persoon van Pilatus, de vertegenwoordiger van het hooggeprezen Romeinse recht. En we hebben het gehoord in de schriftlezing, hoe hij openlijk moest erkennen dat hij geen schuld in Jezus vond. En toch, ondanks dat, geeft hij hier Jezus over om gekruisigd te worden. Het recht struikelt op de straten, zegt de schrift, maar hier struikelt het recht in het recht huis. En waarom? omdat Pilatus zijn positie veilig moet stellen. Wat heeft het deze man geschokt toen de Joden uitriepen, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Hij denkt alleen maar naar de gunst van dit volk en door Jezus aan hen over te geven, denkt hij hun gunst te winnen. Maar hoe bedrogen is Pilatus daarmee uitgekomen in zijn leven, gemeente? Pilatus heeft nooit de gunst van de Joden kunnen winnen, ook niet door Jezus over te geven. Want 4 jaar later zal dezezelfde Pilatus door diezelfde Joden worden aangeklaagd. Waarom? Aangeklaagd bij keizer Tiberias omdat hij een aantal Samaritanen had laten doden. Moet u nagaan. De Joden waren blij als er zoveel mogelijk opgeruimd zouden kunnen worden van die Samaritanen die ze haten met een dodelijke haat. Maar waar Pilatus nu Samaritanen ombrengt, gebruiken ze dat als middel om Pilatus bij keizer Tiberius aan te klagen. En weet u hoe het afgelopen is met Pilatus? Hij heeft zelfmoord gepleegd. Op reis naar Rome, waar hij zich moest verantwoorden voor Tiberius voor die daad, heeft hij de hand aan zichzelf geslagen. Dat is nu die man die hier zijn handen zogenaamd in onschuld was, maar waaraan dan toch het bloed van de Heer Jezus Christus kleefde, dat onschuldige bloed van Jezus, dat hem eeuwig zou aanklagen. Pilatus die verkiest hier zijn eer, zijn aanzien, zijn positie boven de weg van de gerechtigheid en hij geeft Jezus over om te kruisen. En toch, hoe gruwelijk al deze dingen zijn, blijft staan het woord van Jezus, dat al deze dingen zo geschieden moesten. In dat brute handelen van zowel de godsdienstige Joden als van de wereld komt openbaar hoe de gerechtigheid, zo zegt het woord van God ons, hoe de gerechtigheid van alle mensen te schande is geworden. En dan komen we in de kern van de zaak. Dan geldt dat u en mij. Immers wij zijn alle gerechtigheid verloren door onze diepe val in het paradijs. Geen kennis meer, geen gerechtigheid meer, geen heiligheid meer. Maar wat gaan we nu zien in deze weg? Dat God zijn gerechtigheid gaat tonen op een volstrekt unieke wijze. Maar ondertussen wil deze geschiedenis ons ook leren dat het met uw en mijn gerechtigheid ten eenenmale gedaan is, gemeente. Afgedaan. En dat is een hard woord. Zeker voor al die mensen onder ons die nog menen met hun eigen gerechtigheid voor God te kunnen bestaan. Het woord van God, in betoning van geest en kracht, ontdekt ons, ontmaskert ons, zodat onze eigen gerechtigheden, onze vermeende gerechtigheden in het licht van het woord worden gezien als een wegwerpelijk kleed. Ja, gemeente, het woord van God is ontdekken. Dat rukt nou al die zelfgemaakte vijgenbladeren van ons af. En dat heeft een doel. Niet om van de Heere weg te vluchten, maar om ons voor God te verootmoedigen. Om nu voor de heilige en rechtvaardige God te buigen, opdat wij het zouden belijden, wee ons, dat wij zo tegen de Heere gezondigd hebben. En dan wordt het aan onze kant een volstrekt verloren zaak. Dan ontdek ik geen gerechtigheden meer in mezelf, integendeel, alleen maar ongerechtigheden. Zoals de dichter van Psalm 65 dat ook zingt. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Dus niet zomaar een paar zonden. Niet zomaar een enkele boezemzonde die we maar niet onder de knie kunnen krijgen. Nee, we worden door die stromen van ongerechtigheden bedolven. We hebben dat ook in Psalm 38 gezongen. We worden er overspoeld. Maar, en dat is nou het wonder van Gods genade, de dichter van Psalm 65 blijft daar niet in steken. Hij zingt door. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Kijk, daar openbaren zich nu de fonteinen van de goddelijke liefde. Het is waar, er is niemand die God zoekt nog niet tot één toe. Het is waar, er is geen mens op deze wereld die zalig wil worden. Maar nu is daar die onbegrijpelijke liefde van God. En wat een wonder als onze ogen daarvoor geopend worden, gemeend. Dan gaat de Heer spreken door ons hart. En dat wil hij ook vanmorgen. Tot jong en tot oud. En waar het woord nou zijn kracht doet in je leven. Daar ga je het volmondig beamen. O Heere, toen ik u niet kende en niet wilde kennen, toen kende u mij. Toen ik niet naar u vroeg en niet wilde vragen, o, wat komt aan het borglijden van deze Christus in een totaal ander daglicht te staan. Dan horen wij zomaar dat lijden en sterven van Christus niet aan. Nee, dan worden wij er door de geest ingeleid. Dan worden wij erbij betrokken. En wat worden dan de gangen van deze vorst en koning, ons dierbare gemeente? Vooral als gezien mag worden dat Jezus dat wat hij gedaan heeft, plaatsvervangend gedaan heeft. Die dingen zijn nou voor het natuurlijk oog verborgen. Maar God openbaart. Die maakt het bekend door woord en geest. En al hoop ik zo van ganser harte, jong en oud, dat je zo in de kerk mag zitten vanmorgen. Ja, dan heb u geroepen. Dan heb jij geroepen. Kruis hem. Kruis hem. Maar Jezus zegt, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O ja, ik sla hem door mijn zonde die wonden. Ik doe hem al die jammeren aan. Maar hij geeft mij in dit woord de kus van de vrede. Ik overlaat hem met spot. Maar hij zegt tot het hart, ik zal u genade en ere geven. Ik druk hem de doornenkroon op het hoofd. Maar hij geeft mij de eerkroon. Ik doe hem de spotmantel om. Maar hij bekleedt mij met de witte klederen des heils. Ik heb hem door mijn zonden gedood. Maar hij schenkt mij het eeuwige leven. O gemeente, waar dat waar mag zijn in je hart en in je leven, daar gaan we door de knieën. O, dat ligt er toch onlosmakelijk aan verbonden. En dan staat hier zo zijn naam Jezus en leiden hem weg. Ja, ja. Zij en wij blijven verantwoordelijk voor die daad. Dat is de werkelijkheid. Maar toch wordt hier gehandeld naar een bepaalde raad en voorkennis van God. Hier geschiet wat Paulus later zal beschrijven, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook dan met hem ons niet alle dingen schenken? Hij heeft hem overgegeven. En nochtans ligt de volle verantwoordelijkheid van dat God onterende handelen bij degene die hem overleverde. En gemeente, als dit wonder niet in de schrift zou staan, dan zou er voor u, dan zou er voor jou, dan zou er voor mij geen doen aan zijn. Jezus heeft zich laten nemen. Ze namen hem. En hij laat zich nemen. Als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. O, jazeker. Hij had als de leeuw van Judas stam heel deze scharen kunnen verscheuren. En dat rechtvaardigt. Zou geen onrecht geweest zijn. Als hij al deze mensen naar het verderf had geleid. Maar nee. Hij gaat die weg. Gemeente, hij gaat die weg niet om te verderven, maar om te behouden. Hij wordt weggeleid naar het kruis, opdat u en ik naar de Vader geleid zouden worden. Die wonden die hem geslagen zijn, zo zeggen onze blijdschapsgeschriften, zijn even zoveel vertroostingen voor hen die geloven. Daar gaat hij. Kruis wordt op zijn schouders gelegd. Op zijn opengeslagen rug. Zo staat het toch in vers 17. Nee, dragende zijn kruis. Ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, die draagt hier uitgeput door de martelingen een ruw houten kruis. En we weten dat die last hem zo zwaar is dat hij er uiteindelijk onder dreigt te bezwijken. Waarom is die last zo zwaar? Omdat dat hout zoveel weegt. Gemeente, ik denk dat daar een diepere zin in ligt. Dat hout symboliseert de vloek. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. We zien hem hier als de drager van de vloek van God. Hij voelt de toren van God branden. O, zwaar moet dat lijden voor hem geweest zijn. Is niet zozeer die opengeslagen rug en dat zware kruis dat hem drukt. O nee, zijn hart is dodelijk verwond door de zonde van zijn volk die hem doorstoken hebben. Zijn hart smelt als was voor het vuur van de toren van God. Want wij moeten ons goed realiseren dat het niet zijn vloek is waaronder hij gebukt gaat. Maar dat het uw en mijn vloek is. En hoe bitter moeten dan onze zonden zijn, gemeente. Als wij werkelijk besef krijgen van wat hier gebeurt. Dat hier een zaligmaker gebukt gaat. Onder de vloek van uw en mijn zonden.
Hoe kan het er nog bestaan? En die vraag leg ik u allen aan het hart vanmorgen. Als we zo zien op het lijden van Christus, hoe kan het dan nog bestaan dat wij voort blijven leven op de oude voet? En de Heilige Geest schenke u en mij dat onze ogen ervoor open mogen gaan, iedere keer maar weer. Ziet u nou wat Gods toorn over de zonde feitelijk inhoudt? Dat zijn lieve zoon er onder bezwijken zal. En dit is nog maar het begin. Hij sjouwt hier de vloek naar de kruisheuvel om hem straks geheel en al weg te dragen. Straks zal hij in die godsverlating terechtkomen. Dan draagt hij dat kruis niet meer, dan hangt hij eraan. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft, wordt tot zonde gemaakt, wordt tot een vloek gemaakt, zegt de Bijbel. Gods lieve zoon gemaakt tot een vloek. En dan moet u er eens op letten, gemeente, dat hij staat en hij dragende zijn kruis. U zou zeggen, is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is een onbegrijpelijk woord. Zijn kruis. Terwijl het uw en mijn kruis is. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. U en ik moeten dat kruis dragen. U en ik hebben de vloek verdiend. Maar nou het wonder, nou staat er niet. Mijn kruis, maar zijn kruis. En wat is dat een onpeilbare zondaarsliefde. Nu mag het gelovige hart zeggen. En hij dragende mijn kruis, omdat hij het tot zijn kruis heeft gemaakt. O dierbaar eeuwig wonder van goddelijke ontferming. Wat een onbegrijpelijke zondaarsliefde openbaart zich in dit kruis draag. En dan vraag ik u maar heel eerlijk, gemeente, is die Christus je nou zo dierbaar geworden? Wat wordt het dan waar ook in zijn diepe lijdensweg, zo op hem ziende, beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te lopen, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Geliefde al dragende familie, er wordt zo makkelijk tegen u gezegd dat u kruis moet dragen. Ik heb er altijd grote moeite mee. Kruis dragen kan alleen in de gelovige gemeenschap met Christus. Anders mogen wij niet over kruis dragen spreken. En realiseer u dan wat dat betekent. Kruis dragen is geen pijn lijden om het verdriet van het verlies van een man of van een vrouw of van wie dan ook maar. Kruis dragen is achter Jezus aankomen die de vloek en de toren van God heeft weggenomen. En in dit alles erkennen wij dat wij, waar wij de gevolgen van de zonde ervaren in ons leven, daaronder mogen buigen en bukken. Dat is kruisdraad. En de Heere geve u dat zo te beleven. heel persoonlijk. En wat wordt die Christus u dan dierbaar? Want dan is alle leed wat ons hier in dit leven overkomt, rechtvaardig. En is het slechts een tipje van datgene wat Christus voor u en voor jou wilde dragen. Geliefde familie, dat wens ik u van harte toe. Daar kunt u ook mee verder. Dan hoeft u niet alleen te gaan. Dan mag u achter die grote kruisdrager Christus aankomen. Mijn kruis is zijn kruis geworden. Ja, hij heeft het toch gezegd. De goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. En zo gaat hij hieruit. Om zijn leven te geven, om zijn bloed te geven. En hij weet waarom. Om de zonde te verzoenen, om de toorn van God te stillen. En daar wil hij nou de dood voor in. Dat wil hij. Zie ik, kom o God om uw wil te doen. O Vader, dat is nou nodig, wil u wel behagen, gelukkig, geluk, dat wil zeggen, voorspoedig voortgaan op deze aarde. Dat wij hier vanmorgen in Gods huis mogen zijn, gemeente, heeft alles te maken met zijn kruis. Dat wij hier mogen zijn vanmorgen heeft alles te maken met zijn zoen- en kruisverdienst. En dan wordt hij buiten de stad geleid. Hij ging uit, staat er. Kijk, daar gaat. Ja, dat is nou Sion's grote koning. Die wordt buiten de stad geleid. Geen plaats voor hem. In de stad van zijn hemelse vader. En u wordt, en dat is het wonder, daar hebt u weer dat plaatsvervangende. Nu gaat hij door zijn uitgang uit Jeruzalem de ingang bereiden voor al de zij. En u kan er en mag er en moet er alleen maar vanwege dat uitgaan van deze Christus gepredikt worden dat er zaligheid voorhanden is. Hij buiten de stad, opdat u en ik zouden ingaan. En dan komt er nog een heel bijzondere zaak bij gemeen. Hij buiten de stad, vrijwillig, opdat u en ik zouden ingaan. En nu willen wij niet ingaan. En wat zegt de Heer dan? O gemeente, ik hoop dat je hart en onder verbreekt vanmorgen. Dwing ze om in te gaan. Dat zegt de Heer. Dus, al degenen die niet willen. Die worden vanmorgen door dit woord gedwongen om in te gaan. En dan moet ik het u vanmorgen zeggen, gemeente. En dan drijf ik achter u aan, gelijk een herder de schapen betaalt. Naar binnen, gemeente. Jonge mens, kind, naar binnen, naar binnen. Want vanwege zijn uitgang wordt hier de deur naar de hemel geopend. En dan heeft de Heer een ruim hart, veel ruimer als wij. Wij zijn bekrompen mensen. De Heer is ruim. Dan zegt de Heer ook al zijn er dan al miljarden boven. Er moeten er nog veel meer bij komen. daarom dwingt om in te gaan.
Hoe prachtig is dat ook verwoord in het laatste Bijbelboek Openbaring. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die kom. En die wil die nemen van het water des levens om niet.
Hoort u dat, gemeente? Dat is nou die heilige dwang die vanmorgen in dit woord tot u komt.
En dan kan de vraag bovenkomen, geldt het nou mij? Kijk, het gelovig hart mag zich over zo'n evangelie verwonderen. En sluit dat woord aan het hart. En zegt, Heere, ik kan me alleen maar verwonderen vanwege zoveel liefde. Maar we hebben nog met een andere macht te maken. Ten eerste de macht van ons eigen boze vlees en dat wil niet aan zo'n boodschap. En de Satan, die zit ook niet stil vanmorgen, die is er ook bij en die zegt, die draait het precies om. Die zegt niet kom in, maar die zegt ga uit, ga uit. En dan kan het wel eens zo zijn dat die Satan zich gaat vertonen als een buitengewoon vrome broeder. En dan zegt hij tegen je, u zalig worden. Jij zalig worden? Nee. Jij hebt te veel gezondigd. Je moet die dominee niet op zijn woord geloven. Die man die staat je te bedriegen voor de eeuwigheid. Die doet maar net of jij ook zalig kan worden. Nee, om zalig te worden komt er wel wat anders kijken. Dan zul je eerst een heel wat beter mens moeten worden. Dan zul je eerst maar eens op moeten gaan knappen. Gemeente, Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dat is de boodschap van het evangelie. Levi de tollenaar hoefde zich eerst niet op te gaan knappen. Die man die zat voluit te zondigen. En Jezus riep hem. Die Samaritaanse vrouw hoefde zich ook niet eerst op te gaan knappen. Die leefde nog samen. En zo zijn er voorbeelden te over. Ik hoop dat je leert in je leven, gemeente, dat er niks aan u en mij op te knappen valt. Ja, maar hoe weet ik nou dat de Heere mij bedoelt? Dat kunnen we overtoppen en ik ben blij hoor als je erover topt. Want er is ook een hele grote groep van mensen die toppen er helemaal niet over. Die hebben er geen notie van. Misschien zit er wel een in de kerk die zegt, ja vroeger, ik weet niet wat het is, vroeger toen werd ik nog wel eens geraakt door het woord. Maar het lijkt wel of ik steeds onverschilliger, het lijkt wel of ik steeds harder en kouder word. Oh, dan wil ik u toch wijzen op dat wat het woord van God ons zegt. Als daar de mensen zich aan Jezus vergrijpen en hem aan het hout nagelen om hem te doden. En die zaligmaker nog maar net hangt.
dan is het eerste gebed dat deze Christus opzendt tot zijn hemelse Vader dit: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heb je dat wel eens gerealiseerd, dat Christus bidt voor een volk dat hem kruisigt? Dat hij hier bidt voor zijn vijanden? En dan zou ik zeggen, kan het harder, kan het kouder, kan het onverschilliger. Als je eigenhandig de zaligmaker aan het kruis had spijkerd. En toch, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En dat is nou die Jezus die in dit woord tot u komt vanmorgen. En dan vraag ik u. Zou deze liefde dan ook vanmorgen weer door ons veracht worden? Zeggen we dan ook nog, maar dat we dit alles hebben gehoord vanmorgen, ga uit, ga uit. De Heere die dwingt u om in te gaan. En hij kan u dwingen, rechtvaardig, op grond van het feit dat hij zijn zoon uit liet gaan. Immers, hij gaat daaruit om de eer van zijn Vader te verheerlijken. Hij gaat daaruit om de geschonden wet in volmaaktheid te volbrengen. Hij gaat uit om de zonde te betalen. En nog even, gemeente, dan is de zonde weg. Dan heeft hij ze weggedragen. Dan is de wet vervuld, dan is de toorn gestild, dan is er geen zonde meer. Dan is alles zoals hij dat zegt volbracht, letterlijk. Het grote doel is bereikt. En dan scheurt het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En dat is zeer symbolisch. Daarmee wil gezegd zijn dat de poorten der gerechtigheid geopend zijn in en door Christus. En dat er een geopende toegang is tot de troon der genade. En dan moet je hem werkelijk toe gaan sluiten zoals eenmaal daar ook gebeurd is. Men heeft dat gescheurde voorhangsel toegenaaid. En zo kan het dan ook in ongeloof vandaag nog gebeuren. Die poorten der gerechtigheid geopend in en door Christus. Voor de grootste der zondaar. Maar het ongeloof pakt naald en draad. En maakt het gescheurde voorhangsel dicht. Om in de sleur van de wettische godsdienst verder te tobben. En u topt u zelf dood. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De minste geringste zonde is eeuwig genoegzaam om ons van God voor eeuwig te verstoten. Maar nu die geopende deur. In Christus, eeuwig wonder. En daar mogen zondaren nu binnengaan. Kom dan. Hoe schuchter misschien ook, hoe benauwd misschien ook. Dit is de poort des Heeren, waardoor het rechtvaardig volk zal treden. De zondaar binnen. En Christus buiten. Waarheen? Al, we lezen het in onze tekstwoorden. Naar de hoofdschedelplaats. Welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Hoofdschedelplaats. Plaats. Waar alles spreekt van de dood, waar alles spreekt van de zon, waar alles spreekt van de vloek. Realiseert u zich, gemeente, dat dit de plaats is waar de misdadigers geëxecuteerd worden? Daar gaat Jezus heen, naar een plaats van misdadigers waar de doodstraf wordt voltrokken. Dat is de plaats waar geen pardon meer mogelijk is. Jezus is een veroordeelde, Jezus is een verstotene, Jezus is een verworpene. Ach, wij kunnen ons dat niet indenken, maar met welke ogen moet Jezus toch die kruisheuvel bekeken hebben? Daar staat hij nu te midden van al die dorre doodsbeenderen. Ja, ik denk dat alle duivels om hem heen gedanst hebben daar. En dan het volk dat hunkert naar zijn dood. En hij weet ook dat hier op die hoofdschedelplaats de oceanen van Gods toren zich zullen uitstorten over hem. Ook vind ik geen ontferming, dat weet hij, in mijn verdriet. En toch, hij gaat. Hij gaat. Niets kan hem daarvan weerhouden. Het zingt in zijn ziel, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brand. Zo gaat hij. Moet dit woord ons niet verbreken, gemeente? Hier wordt het bloed van de liefde gestort. Wie zalig wil worden, zal toch hier terecht moeten komen. Hoe je het ook went of keert. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen, gemeen. Wie niet zalig wil worden, zal hier terecht moeten komen. En zal hier ook terecht mogen komen. Die hoofdman over 100 wilde niet zalig worden. Maar als hij die kruisheuvel verlaat, gaat hij God verheerlijkend heen. En zo zou het toch nou ook kunnen zijn. Dat je helemaal geen zin hebt om zalig te worden. Maar dat God in het aangezicht van deze bord voor goed en voor altijd achter zijn zegenwagen bindt en uw God verheerlijkend de Augustijnse kerk mag verlaten. Is toch nog diezelfde God? Wat ligt het dan toch eenvoudig, gemeente? Maar dan moet ik gelijk zeggen, als het nu aan mij ligt, dan nou, dan gaan we straks weer gewoon naar huis zoals we hier gekomen zijn. Geen spoortje van schuldbesef, geen spoortje van verlangen om bij dit kruis neer te knielen. Maar, kijk, en zo mogen we het ook maar weer helemaal aan de Heer overlaten. We hebben het woord. En we hebben gebeden om de werking van de Heilige Geest. En dat woord mocht in alle rust uitgaan. We hebben erom gebeden en dat heeft hij bevestigd. En zo mogen we het in vertrouwen in Gods handen leggen. Zalig die mens die vanmorgen op deze kruisheuvel door de knieën mocht gaan. gemeente. Alleen het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus mag het rustpunt van uw hart zijn. En dan zou ik zeggen, zoek het niet in allerlei kenmerken bij uzelf, want dat is een doolhof waarin je verdwaalt. En dan spreek ik uit eigen ervaring. Mens is zo gauw geneigd om allemaal maar naar binnen te kijken en dan de rekening op te maken. In plaats dat we de zaligheid buiten onszelf zoeken in Jezus alleen. En dan kan ik het niet beter uitdrukken als dat Robert Murray McShane dat eens gezegd heeft. En dan gaan we eindigen. Robert Murray McShane, die zegt: de verzekering van de vergeving van zonden ontstaat niet uit de kenmerken die wij in onszelf bespeuren, maar uit de ontdekking van de heerlijkheid, van de verdiensten en de gewilligheid van Christus. Welaan, dit is het woord dat onder u verkondigd is. Amen. Willen wij zingen Psalm 40, vers 4. Psalm 40, vers 4. Laat ons danken en bidden. Lieve Heere, u vergunt het ons om in alle rust en orde samen te zijn in uw huis. En met welk een dringend appel bent u tot ons gekomen. Heere, dat wij in de geest hebben geknield bij hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, die zichzelf geheel en al overgaf, tot in de dood, opdat wij zouden leven. Heere, geef dat ons hart onder die boodschap verbroken werd, voor het eerst en telkens weer opnieuw, wat het wonder van dit plaatsvervangend lijden en sterven meer en meer ons leven en ons hart zal beheersen, opdat wij van daaruit mogen leven. En dat zal ons des te meer aan u verbinden. Het zal ons des te meer van u afhankelijk maken. Dan kunnen we kruis dragen. En dan mogen we andermaal de familie van de wetering bevelen aan uw troon der genade. Heere, dat dat het wezenlijke van hun leven zal bepalen. Dan zullen ze ook verder kunnen. Achter u aan. U die alles, maar dan ook alles wilde missen. Opdat wij alles, maar dan ook alles zouden hebben, namelijk het leven in uw naam. Vergeef al het zonde, aanvaard onze dank. Breng uw gemeente ook vanmiddag weer in getrouwheid samen, zegen uw knecht en uw gemeente. We bidden het u, om Jezus wil. In de belijdenis van onze zonden. Amen. Slotzang is Psalm 118, de versen 10 en 13. Psalm 118, vers 10 en 13. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.